We gaan met elkaar naar Exodus hoofdstuk 18. En dat gaan we eerst met elkaar lezen. En u zult wel zien, Exodus 18 is een heel actueel onderwerp. Exodus 18. Nadat we gelezen hebben de laatste keer over Exodus 17. De strijd met Amalek. Wat een strijd was met het vlees. Een strijd was tussen geest en vlees. Komen in hoofdstuk 18 aan. En dan krijgen we een bezoekje. Een bezoekje van Jethro. Een heel belangrijk bezoek. Laten we dat maar lezen. Exodus 18 vanaf vers 1. En Jethro, de priester van Midian, of Midian, beter vertaald vind ik, de schoonvader van Mozes, hoorde alles wat God voor Mozes en zijn volk Israël gedaan had. Dat de Heere Israël uit Egypte had geleid. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Zippora, de vrouw van Mozes, nadat deze haar had weggezonden, benevens haar beide zonen, van wie de ene Gersom heette. Want hij had gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land. En de andere Eliezer. Want de God van mijn vader is mijn hulp geweest en heeft mij gered van het zwaard van Farao. Toen Jethro, de schoonvader van Mozes, met diens zonen en vrouw bij Mozes kwam in de woestijn, waar hij gelegerd was bij de berg Gods, liet hij aan Mozes zeggen, ik, uw schoonvader Jethro, kom tot u met uw vrouw en haar beide zonen. Daarop ging Mozes zijn schoonvader tegemoet, boog zich voor hem neer en kuste hem. Zij vroegen naar elkanders welstand en gingen naar de tent. Toen vertelde Mozes zijn schoonvader al wat de Heere, Farao en de Egyptenaren had gedaan ter wille van Israël. Alle moeiten die hen onderweg getroffen hadden en hoe de Heere hen had gered. En Jethro verheugde zich over al het goede dat de Heere aan Israël gedaan had, dat hij het uit de macht der Egyptenaren had gered. En Jethro zeide, geprezen zij de Heere die u gered heeft uit de macht der Egyptenaren en van Farao. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden, want hij heeft het volk uit de macht der Egyptenaren gered, omdat deze overmoedig tegen hen waren opgetreden. En Jethro, de schoonvader van Mozes, nam een brandoffer en slachtoffers voor God. En naar Aaron en alle oudsten van Israël kwamen, om met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht van God maaltijd te houden. De volgende dag hield Mozes zitting om recht te spreken over het volk. En het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag al wat hij te doen had met het volk, zeide hij, wat hebt gij toch met het volk te doen? Waarom houdt gij alleen zitting, terwijl het gehele volk voor u staat van de morgen tot de avond? En Mozes zei tot zijn schoonvader, omdat het volk tot mij komt om God te vragen. Wanneer zij een zaak hebben, komt deze tot mij en spreek ik recht tussen de een en de ander. Bovendien maak ik de inzettingen en de wetten Gods bekend. Maar de schoonvader van Mozes zeide tot hem, het is niet goed wat gij doet. Gij raakt geheel uitgeput, gij zowel als dit volk dat met u is, want dit is te zwaar voor u. Gij kunt het alleen niet doen. Luister nu naar mij, ik zal u raad geven en God zal met u zijn. Vertegenwoordig gij het volk bij God en breng de zaken voor God. Voorts moet gij hun de inzettingen en de wetten Gods inscherpen en hun de weg bekendmaken die zij te gaan en het werk dat zij te volbrengen hebben. Daarnaast moet gij onder het gehele volk omzien naar flinke, godvrezende, betrouwbare mannen, die winstbejag haten, en hen over hen aanstellen als oversten van 1000, oversten van 100, oversten van 50 en oversten van 10. Die zullen ten alle tijde onder het volk recht spreken. Dan zullen zij alle grote zaken voor u brengen, maar alle kleine zaken zullen zij zelf berechten, zodat zij u verlichting geven en met u meedragen. Indien gij dit doet en God het u gebiedt, dan zult gij aanstaande, dan zult gij staande kunnen blijven en zal ook al dit volk tevreden naar zijn woonplaats gaan. Mozes nu luisterde naar de woorden van zijn schoonvader en deed al hetgeen hij gezegd had. Onder geheel Israël koos Mozes flinke mannen en stelde hen aan als hoofden over het volk, overste van 1000, overste van 100, overste van 50 en overste van 10. Deze spraken ten alle tijde recht onder het volk. De moeilijke zaken brachten zij tot Mozes, maar alle kleine zaken berechten zij zelf. Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan en deze ging naar zijn land. Tot zover. Ja, ik heb bij mij boven de prediking gezet, maaltijd houden. Maaltijd houden. En ook maaltijd blijven houden. Dat is bijzonder. Jethro komt en wat er ook gebeurt, hij neemt wel de vrouw van Mozes mee en zijn beide zoons. Hij herstelt de relatie, in feite het huwelijk herstelt hij tussen Mozes en zijn dochter Zippora. Maar wat er ook verder gebeurt, Mozes is enorm druk. Hè? De hele dag is hij maar druk bezig, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Maar Jethro komt en Jethro is een priester des Heren. En wat doet hij? Hij gaat maaltijd houden. En iedereen komt. Aaron, de hoge priester. En de priesters en ook alle oudsten van het volk komen. En ze houden te samen, dat is het middelpunt van het hele hoofdstuk, samen met Jethro de maaltijd. En tijdens de maaltijd begint in feite ook Jethro over wat hij heeft gezien. En geeft hij Mozes hele goede raad. Namelijk om ook maaltijd te blijven houden. Ook in de rust te zijn en in de rust te blijven. Zodat het vredig in ons leven is en blijft. Dat is altijd een probleem, broeders en zusters, in ons leven. Namelijk, als wij de Heere hebben leren kennen. Nadat wij als waar hebben meegemaakt dat wij zelf ook persoonlijk verlost zijn. En hem hebben leren kennen als het manna, als het brood des hemels. Hè, wat uit de hemel is nedergedaald. En je hebt van hem gegeten. Hè, En het hongertje in feite niet meer. En je beleidt ook dat hij het manna is, dat hij gekomen is als het brood uit de hemel naar deze aarde. He? Hij is geboren in Bethlehem, het woord is vlees geworden, het manna is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Dat is Exodus hoofdstuk 16. En je bent gekomen later tot hoofdstuk 17, Exodus 17, waar je dan eerst krijgt het verhaal van de geslagen rots. Hè, dat je inderdaad ontdekt dat Christus die rots is, die geslagen is. Dat hij gekruisigd voor ons is. En dat levend water in feite uit zijn zijde is voortgevloeid. En dat je gedronken hebt van het levende water om niet. En dat je tot geloof zo in Christus geworden bent. Dan tot geloof gekomen bent en je hebt zo de heiland leren kennen als het manna en het levende water. Ja, dan krijg je ook te maken met de strijd. De strijd met Amalek. Het vlees wat strijdt met de geest. En daar word je soms in heen en weer geslingerd. Hè, dat hebben we gezien in hoofdstuk 17. Maar als je dan de overwinning behaalt in het geloof op Amalek. Over het vlees en je gaat wandelen door de geest. En bedenken ook de dingen die des geestes zijn. En ook bedenken de dingen die boven zijn. En je wandelt zo. Waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Dan moet je ook. Als ware getriggerd worden. Door hoofdstuk 18. Dat je ook. In die gemeenschap. Met God ook blijft. En dat is een groot gevaar. In ons leven. Niet alleen dan dat we in ons geloofsleven, nadat we tot geloof gekomen zijn. En strijd is tussen vlees en geest. Maar dat als je daar naar dat overwinningsleven gaat, dat je dan ook moet blijven in die gemeenschap met de Heer. En dit hoofdstuk leert ons ook hoe je kan blijven in de gemeenschap des Heren. En Jetro, die wijst ons dat. Hoe we te midden van alle drukte in de rust kunnen blijven en maaltijd samen met de Heere Jezus Christus kunnen blijven houden. Natuurlijk is in de Bijbel het grote voorbeeld altijd het volk van Israël. En wat ik u net vertelde over Exodus 16, het manna, Exodus 17, de geslagen rots, en hoofdstuk 17 ook de strijd met Amalek, en hoofdstuk 18 dan, waar we nu in verzeild raken, de geschiedenis van Mozes met zijn vrouw Sipora. Dat beeld ook zinnenbeeldig de geschiedenis van het volk van Israël al uit. Zij hebben ook meegemaakt, Exodus 16, dat het manna het vlees geworden woord is. Dat Christus vlees werd. En dat hij 3 jaar lang onder hen woonde en wandelde. En zich bekend maakte als het brood des hemels. Ze hebben ook meegemaakt Exodus 17, dat Christus is de geslagen rots. En dat hij stierf op het kruis van Golgotha, waar hij geslagen werd. Ze hebben ook meegemaakt dat er levend water uit zijn zijde toen eigenlijk ontsprong. Want de Heer gaf niet op. En in feite spreekt dat levende water ook uit die heilige geest die hij uitstortte op de Pinksterdag. En dat wederom aan het volk, de Heer Jezus Christus, de Messias, werd gepredikt. Maar we zien ook de strijd bij Israël tussen geest en vlees. Dat ze toen de Heer Jezus zich bekend maakte als het brood des hemels, ze van dat brood niet wilden eten. En niet geloofden dat hij van de hemel gezonden was. Dat hij gezondene was van de Vader. En zo hebben ze hem gekruisigd. En weten ook dat het vlees en de geest ook verder strijden, want in de handelingen hebben ze hem eigenlijk voor de tweede maal gekruisigd en afgewezen. Want ook toen wilden ze niet aanvaarden dat Christus de Messias was. En dat heeft eigenlijk een scheiding teweeg gebracht tussen de Here en tussen het volk Israël. En Sipora hier is eigenlijk een type van dat Israël wat gescheiden is van de Here. Zo was Sipora lange tijd gescheiden van Mozes. Mozes had haar weggezonden, hebben we gelezen. Hè? Vers 2. Toen nam Jetro, de schoonvader van Mozes, Sipora, de vrouw van Mozes, nadat deze haar had weggezonden. Mozes had zijn vrouw weggezonden. Ja. Zo heeft ook de Here aan het eind van de handelingen Israël in feite weggezonden, weggestuurd. En is dat huwelijksverbond tussen Israël en de Here in de praktijk eigenlijk ontbonden. Maar we zien door het optreden hier van Jetro dat er een herstel komt van het huwelijksverbond tussen Mozes en zijn vrouw Sipora. En dan zal je ook zien, dat is eigenlijk een beeld van het toekomstige herstel, wat er zal plaatsvinden nog in de toekomst tussen de Here en het volk van Israël, dat er een nieuw verbond zal worden gesloten. Dat het beeld klopt, dat kan je aan een aantal zaken hier in het hoofdstuk wel zien. In de eerste plaats, Sipora hier is gescheiden van haar man. En daarin is ze echt een type van Israël. Als je naar Jesaja 54 gaat, om maar een van de vele voorbeelden aan te halen, dan zegt Jesaja ons ook, Jesaja 54... Vers 6. Want als een verlaten en diep bedroefde vrouw heeft u de Heere geroepen, als een vrouw uit de jeugdtijd nadat zij versmaad werd, zegt uw God. Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser de Heere. Ja. Je staat dan wel voor een kort ogenblik. Maar dat korte ogenblik, dat duurt nog wel tot de dag van vandaag. Hè? Dat de Heere zijn aangezicht verborgen houdt voor Israël. En dat de Heere hen verlaten heeft weggezonden. En dat ze eigenlijk eruit zien als een verlaten vrouw. Een diep bedroefde vrouw. Ja, Israël is van God vervreemd en heeft het ook helemaal aan zichzelf te danken. Dat de Heer toornig werd. Want als je naar Hosea gaat, Hosea hoofdstuk 2... dan krijg je daar ook een prachtige blik op. Hosea 2, vanaf vers 1. Hosea 2, vers 1. Waar staat: klaagt uw moeder aan. Dat is Israël. Klaagt uw moeder aan. Klaagt haar aan. Want zij is mijn vrouw niet. En ik ben haar man niet. Laat ze haar ontucht van haar gelaat verwijderen en haar overspel van haar boezem, anders zal ik haar naakt uitkleden en haar laten staan als ten dagen toen zij geboren werd, haar maken als een woestijn, haar doen worden als een dor land en haar doen sterven van dorst en over haar kinderen zal ik mij niet ontfermen, omdat zij uit ontucht geboren zijn, want hun moeder heeft ontucht bedreven. Zij die hen zwanger geweest is, heeft schandelijk gehandeld. Want ze zeiden, ik wil achter mijn minnaars aangaan, die mij mijn brood en water, mijn wol en vlas, mijn olie en drank geven. Ja. Is dat ontucht bedreven? Afgoderij, hoererij, geestelijke hoererij, met de baals, enzovoort. Met al die afgoden waar ze voor nederknielden. En wonderlijk genoeg vind ik hier in dit hoofdstuk, Exodus 18, dat Exodus 18... waar je dus dat huwelijk wat stuk ligt tussen Mozes en Zippora, dat verhaal is gesitueerd hier in Exodus 18 voor Exodus 19 en 20. Want in Exodus 20 en Exodus 19, daar vind je dat Mozes de berg op gaat, de berg Sinaï, waar hij het huwelijksverbond sluit tussen Israël en God. En voor dus eigenlijk dit huwelijksverbond gesloten wordt in Exodus 19 en Exodus 20, wordt ten tonele gevoerd dit bezoek van Jethro. En dat is wel heel bijzonder, want eigenlijk, chronologisch gezien, is Exodus 18, als je daar studie van zou maken, is een geschiedenis die niet plaatsgevonden heeft voor de Sinaï, maar na de Sinaï. Dat merk je wel, want er staat hier vers 5. Exodus 18 vers 5, toen Jethro, de schoonvader van Mozes, met diens zonen en vrouw bij Mozes kwam in de woestijn, waar hij gelegerd was bij de berg Gods. Hij is dus al bij de Sinaï, Mozes. Nou, is die Sinaï al lang op geweest. Bij de Sinaï is dat huwelijksverbond al lang voltrokken, want als later Jethro dan tegen Mozes zegt van, waarom ben je nou de hele dag zo verschrikkelijk druk? Zegt Mozes als antwoord, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Dan geeft Mozes als antwoord, vers 15, aan zijn schoonvader. En Mozes zei tot zijn schoonvader, omdat het volk tot mij komt om God te vragen. Wanneer zij een zaak hebben, komt deze tot mij en spreek ik recht tussen de een en de ander. Bovendien, let nu goed op, maak ik de inzettingen en werd een gods bekend. Ja, die had hij ontvangen. Van wie? Allang van de Heere. De Sinaï is eigenlijk al voorbij. Maar ondanks dat de Sinaï eigenlijk de huwelijksvoltrekking tussen het volk en God eigenlijk al heeft plaatsgehad, wordt deze hele geschiedenis gepositioneerd een hoofdstuk daarvoor, in Exodus hoofdstuk 18. Heel bijzonder. Om als ware ons erop te triggeren dat huwelijksverbond verbroken zou kunnen worden. En ook inderdaad verbroken is. Want dat is het type... Wat wordt uitgedrukt, typologisch wordt uitgedrukt, in dat stukgelopen huwelijk tussen Mozes en Zippora. Maar er komt herstel. Daar spreekt Exodus 18 ook over. Het huwelijk wordt hersteld. En zo is het in de profetie ook. Dan ga je naar Hosea 2 weer terug. Dan lees je onder andere dat de Heere zegt: daarom zie ik zal haar lokken in vers 13... en haar leiden in de woestijn en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven en het dal Achor maken tot een deur der hoop. Dan zal ze daar zingen in de dagen van haar jeugd, als ten dagen toen zij trok uit Egypte. En het zal de 10 dagen geschieden uit het woord des Heren, dat gij mij noemen zult mijn man, en niet meer mijn Baal. Ja, dan wordt dat helemaal hersteld. Vers 18, ik zal mij u tot bruid werven voor eeuwig. Ik zal u mij tot bruid werven door gerechtigheid en recht, door goedertierenheid en ontferming. Ik zal u mij tot bruid werven door trouw, en gij zult de Heere kennen. En dan krijg je vers 22, dan zal ik haar voor mij zaai in het land, en mij ontfermen over Logurama, en tot Loami zeggen, gij zijt mijn volk, en hij zal zeggen, mijn God. Geweldig. Herstel. Dan zal het weer worden als de dagen van ouds, toen Israël uit Egypte trok. Hè? En zal daar zijn als Israël het gelovig overblijfsel, die woestijn is ingevlucht tijdens de grote verdrukking, of voordat die grote verdrukking komt, dan wordt er een deur der hoop gegeven voor Israël, en wat er daar in die woestijn in feite weer plaats zal vinden, zal weer geweldig zijn, want de Heere maakt zich aan het gelovig overblijfsel bekend, en ze zal daar zingen als in de dagen van haar jeugd, ten dagen toen zij trok uit Egypte. En zo zal Israël ook weer optrekken naar het beloofde land, als de grote verdrukking voorbij is, en zal weer het land hen worden gegeven, ze zullen weer Gods volk zijn, en zij zullen weer zeggen van, God is onze man. Ja. Ja, wanneer is dat eigenlijk misgelopen in dat huwelijk tussen Mozes en Sippora? Het is een kwestie van oorzaak en gevolg dat Mozes zijn vrouw had weggezonden. Daarvoor moet je uit teruggaan naar Exodus 4, waar Mozes naar Egypte trekt. Hij is dan eigenlijk bij zijn schoonvader lange tijd geweest. Is daar getrouwd met Sippora, heeft twee zoons gekregen. En in opdracht van de Heere gaat hij dan samen met zijn vrouw en zijn twee kinderen op weg naar Egypte. Maar er was één ding wat misging, namelijk Sippora die wilde niet haar zoons besnijden. En we weten wat er toen gebeurde, dat toen in de nacht, terwijl ze op reis waren en ergens een herberg, een nachtverblijf, daar overnachten in zo'n herberg, dat de Heere dan Mozes zoekt te doden. En Sippora heeft dan heel goed door wat er plaatsvindt als zij haar zoons niet zal besnijden. En dan besnijdt ze haar zoons. Lees het maar, Exodus 4, vers 20. Exodus 4, vers 20. Daarop nam Mozes zijn vrouw en zijn zonen, zette hen op een ezel en keerde naar het land Egypte terug. En dan maken we een sprongetje naar vers 24. Onderweg nu, in een nachtverblijf, zeg maar een herberg, kwam de Heere hem, Mozes, tegen en zocht hem, Mozes, te doden. Toen nam Sippora een stenen mes, besneed de voorhuid van haar zoon, raakte daarmee zijn voeten aan en zeide, voorzeker, gij zijt mij een bloedbruidegom. En hij liet hem, de Heere liet Mozes, met rust. Bloedbruidegom, zei ze toen, met het oog op de besnijdenis. Tot twee keer toe, bloedbruidegom. Ja, Sippora's ongehoorzaamheid om haar zoon, en dat was de oudste zoon, Gersom, om die te besnijden, is eigenlijk een beeld van Israëls falen onder de wet ten opzichte van Israël om Christus als Messias te aanvaarden. Zij zei zo met nadruk bloedbruidegom. Ze schold in feite erop. Ze vond er maar niks. Letterlijk zegt ze, je bent een man van bloed. Zelfs in meervoud staat eigenlijk. Een man van bloeden. En dat is Israëls houding geweest, ook na het kruis. Dat ze dat evangelie van het kruis maar niks vonden. Dat bloed van het kruis maar niets vonden. En dat kruis, wat is het kruis voor de Jood? Voor de Jood zegt Paulus in 1 Korinthe 1 dat het kruis voor hen is een steen des aanstoots. Een rots der ergernis waar ze over struikelen. Het is een bloedevangelie. En de Bijbel heeft ook een bloedevangelie. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. En dat had Israël vanuit al zijn offers en ook vanuit het paaslam wat we met elkaar gelezen hebben in Exodus 12 moeten kennen en moeten weten. Maar Zipporah die weigerde in feite haar zoon Gersom te besnijden. En dat was de reden. Vanaf dat moment zond Mozes zijn vrouw naar Jethro terug. Hij dacht, zo gedeeld naar Egypte en daar staande blijven, dat wordt voor mij onmogelijk. Dat wordt te moeilijk. En hij zond Zipporah met zijn twee zoons weer terug naar zijn schoonvader Jethro. Zipporah is daar dus in een type, zie je heel duidelijk, van Israël die Christus en het bloed van Christus afwijst. Verder natuurlijk, Zipporah heeft twee zoons. Hè? Twee zoons. De een heette Gersom en de ander Eliezer. Twee zoons. Israël bestaat eigenlijk ook uit twee zoons. Hè? Die uit Abraham, Isaac en Jacob voortgekomen zijn. De twee stammen en de tien stammen. Twee zoons. Verder de namen van die zonen zijn ook heel betekenisvol. De eerstgeborene heette Gersom. En wat betekent Gersom volgens vers 3? Want Mozes heeft die zoons een naam gegeven met de bedoeling. Vers 3, Exodus 18 vers 3. Van wie de ene Gersom heette, want had hij gezegd, had Mozes gezegd. Ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land. Het is echt een beeld van Israël. Een vreemdeling in een vreemd land. Israël in de verstrooiing. En Israël is al duizenden jaren in de verstrooiing. De afgelopen 2000 jaar. En eigenlijk al daarvoor, toen de 210 stammen in de ballingschappen werden weggevoerd, waren ze een vreemdeling vanaf dat moment in een vreemd land. Verstrooid. Aan de andere kant is die andere naam ook belangrijk. De naam van Eliezer, vers 4. En de andere Eliezer, want de God van mijn vader is mijn hulp geweest en heeft mij gered van het zwaard van Farao. Eliezer, God is mijn helper. God is mijn hulpe. Alleen bijzonder is, Israël ziet dat niet. Israël ziet dat ook heden ten dagen niet. Dat God zijn helper is. En het is bijzonder dat ons in Exodus 4 de naam van Eliezer helemaal niet bekend wordt gemaakt. Dat blijft verborgen. In Exodus 4 is er maar één. Dat is de oudste. Dat is Gersom. Die wordt niet besneden. Maar die naam van Eliezer die blijft verborgen tot Exodus 18. Zoals het eigenlijk in onze tijd nog steeds voor Israël ook verborgen is. Dat God hun helper is. Maar laten we eerlijk wezen dat ondanks dat Israël een vreemdeling is, heden ten dagen nog steeds in een vreemd land en verstrooid is over heel deze wereld, is het nog steeds een volk. En ik ben ervan overtuigd dat op de achtergrond God met zijn hand in het wereldgebeuren steeds heeft ingegrepen, zodat het volk Israël nog steeds een volk is. Dat is eigenlijk Gods grote wonder. Dat ze niet geassimileerd zijn met andere heidense volkeren, maar dat volk Israël nog steeds het volk Israël is. En dat ze niet opgegaan zijn, dat ze niet verdwenen zijn. En ik weet één ding, straks, in de toekomst, als ze in het vrederijk zullen zijn, als ze weer hersteld zullen zijn, zoals die relatie tussen Zipporah en Mozes hier ook hersteld wordt, en zullen daar in het vrederijk zijn en zullen terugzien op hun hele geschiedenis, en ze kijken naar het manna dat Christus 2000 jaar geleden kwam in Bethlehem als het brood van de hemel nedergedaald op aarde. En ze weigerden dat om daarvan te eten en ze nagelden hem aan een kruis. Hij werd de geslagen rots en ondanks dat er bloed vloeide, wezen ze zijn bloed af en moesten ze er niets van hebben. In die strijd met Amalek overwon in feite Amalek. Het vlees overwon, niet de geest overwon. Maar als ze straks met geestelijke ogen zullen terugkijken in de geschiedenis, zullen zeggen, en toch, door al die eeuwen heen, was God ondanks alles onze helper. En hij heeft ons toch gebracht waar we nu zijn. Dat is eigenlijk ook wat Hosea laat zien. Maar wat moest Hosea doen met zijn eigen vrouw die eigenlijk de hoer speelde en overspel pleegde? Waar al die kinderen uitgeboren werden, Rugama en Ammi en noem ze allemaal nog op. Hè? Wat moest hij uiteindelijk met die vrouw doen als je Hosea leest? Hij moest zijn eigen vrouw huwen. Maar hij mocht geen gemeenschap met haar hebben, lange tijd. En lange tijd bleef zijn eigen vrouw, terwijl hij er weer als het ware teruggekocht had, losgekocht had van haar minnaars, waar ze achterna gelopen was, huwde hij zijn vrouw, nam haar weer terug, maar had geen gemeenschap. Dat is eigenlijk profetie, want dan laat Hosea zien, laat de Heere zien, dat ze lange tijd zullen zijn zonder efod, zonder tempeldienst, zonder priesterdienst enzovoort. Dat missen ze allemaal, maar ze zijn daar wel apart gezet. En dat is ook Gods handelwijze met Israël in die afgelopen 2000 jaar die wij nu hebben meegemaakt. Ze zijn nog niet hersteld. Wanneer komt het herstel? Wanneer komt hier in Exodus 18 het herstel tussen Mozes en Zipporah? Nou, het herstel dat kwam niet toen Mozes in Egypte was en daar die 10 plagen over Egypte bracht. En Israëls herstel komt ook niet hoor, op het moment dat het lam begint op te treden, dat Mozes begint op te treden, ook weer in het Bijbelboek Openbaring, en ook weer 10 plagen brengt over de wereld van dan. Nee, dan komt Israël in feite niet in die herstelsituatie terecht, dat ze hersteld zijn, dat er een nieuw verbond met ze is gesloten. Wanneer komt het herstel? Ook niet toen Mozes uittoog in de paasnacht. Nee hoor, toen bleef Jethro met Zipporah en die 2 zoons bleven rustig waar ze waren. Ook niet toen alles plaatsvond van dat manna en van die geslagen rots en van de Schelfzee en al die gebeurtenissen die hebben stilgestaan, ook toen niet. Wanneer pas kwam daar een herstel? Nou, staat in vers 2. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Zipporah, de vrouw van Mozes, nadat deze haar had weggezonden, benevens haar beide zonen. Israël wordt niet hersteld voordat Mozes het volk helemaal uitgeleid heeft, de wetgever geworden is bij de berg Gods. Israël wordt niet volledig hersteld nadat de Heere Jezus Christus echt is wedergekomen op aarde en daar is op de berg Gods. Dat de Messias is wedergekeerd en dat Christus hun koning en hun Heer is. Niet eerder. Oh ja, er is wel een gelovig overblijfsel wat uit die grote verdrukking komt. Maar het grote herstel van Israël, dat ze vergaan zullen worden uit alle volkeren der aarde waar ze als vreemdeling vertoeven en verstrooid zijn in deze hele wereld. Die echte vergadering uit heel de wereld, die vindt pas plaats nadat Christus is wedergekomen op de Olijfberg. En hij als ware de koning der koningen is en de Heere der Heren is en daar is op de berg Gods in Jeruzalem. Jesaja 2, Psalm 2, om al die grote hoofdstukken en tekstplaatsen maar op, waar daar uitvoerig over geschreven staat, hoe daar de heidenen het volk van Israël notabene zullen brengen in het land. Dan staat er geschreven dat ze op de heup worden gedragen en dat ze zo de kinderen naar Israël, naar het land van Israël worden vervoerd. Je kan zelfs uit de beschrijving opmaken dat er vliegtuigen zijn waarin Israël in feite op vleugelen van arenden in feite aankomen in Israël om daar te wonen en daar in dat koninkrijk der hemelen hun plekje te krijgen. Dat is allemaal toekomstmuziek. Lees maar Jesaja 60, lees maar Jesaja 66, die hoofdstukken die helemaal gaan over het herstel. En dan zie je ook hier het beeld, hè? Dat is ook hier het beeld. Want let op de plaats waar het herstel tussen Mozes en Zipporah, waar dat huwelijk als ware weer in het reine wordt gebracht. Waar is onze Mozes? Vers 5. Toen Jethro, de schoonvader van Mozes, met diens zonen en vrouw bij Mozes kwam in de woestijn, waar hij gelegerd was. Waar was hij gelegerd? Bij de berg Gods. Daar is hij. Daar is Mozes. Dat is een type van Christus, wedergekomen op aarde. Waar? Op de berg Gods. Op de berg Sion. Dan zal uit Sion de wet uitgaan. En waar spreekt de berg Gods in de Bijbel altijd over? Altijd spreekt de Bijbel, de berg Gods spreekt dan in de Bijbel over het koninkrijk. En de autoriteit om te regeren. En Christus zat ook op een berg. Dan heeft hij ook de berg reden gehouden. Waarin hij als het ware verkondigde hoe er straks in zijn 1000 jaar vrederijk zal zijn. Waar hij het nieuwe verbond predikt. Hij werd ook op die berg Gods veranderd in een opeens in een ogenblik. Hij werd verheerlijkt op die berg. Het is de berg der verheerlijking. En Christus zal straks verheerlijkt wederkomen. En het zal zijn bergrede in uitvoering brengen. En Israël zal worden hersteld. Israël zal worden vergaderd uit alle volkeren van deze aarde. Dat is beeld hier. En hoe worden ze dan hersteld? Wie brengt ze? Wie brengt Sipora en die twee zoons? Jethro. Is Jethro een Israëliet? Nee. Wat is het voor een man? Dat is een heiden. Dat is een Midianiet. Jethro, de priester van Midian. De schoonvader van Mozes. Zo begint het hoofdstuk. Het zijn de heidenen die straks de Israëlieten zullen terugbrengen naar het land. Goed, Mozes, die vertelt dan aan zijn schoonvader Jethro alles wat de Heerde gedaan heeft. En de reactie is prachtig, want dan staat er in vers 9. En Jethro verheugde zich over al het goede dat de Heer aan Israël gedaan had. Dat hij het uit de macht der Egyptenaren had gered. En Jethro zeide, geprezen zij de Heere die u gered heeft uit de macht der Egyptenaren en van Farao. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden. Want hij heeft het volk uit de macht der Egyptenaren gered, omdat deze overmoedig tegen hen waren opgetreden. Nou, Mozes is dus, als hij dan vertelt wat de Heere allemaal gedaan heeft, dan verheugt Jethro zich samen met Mozes over al het goede dat de Heere aan Israël heeft gedaan. Het is eigenlijk een beeld straks van de heidense volkeren, die zich samen met Israël verheugen over al het goede wat de Heere aan Israël zal hebben gedaan. En het gevolg is dan, vers 12, dat ze maaltijd gaan houden. En staat vers 12, en Jethro, de schoonvader van Mozes, nam een brandoffer en slachtoffers voor God. En Aaron en alle oudsten van Israël kwamen om met de schoonvader van Mozes voor het aangezicht van God maaltijd te houden, gemeenschap te houden. En zal ook zo straks zijn, als je Jesaja 2 leest, zoals we vanmorgen gedaan hebben, vers 2 en 3, dan lees je ook dat alle volkeren der aarde die komen dan trekken op naar de berg Gods, naar de berg Sion, naar Jeruzalem, om daar maaltijd te houden met het volk van Israël. Om feest te vieren over de verlossing die heel de wereld ten deel dan valt. In geestelijke zin spreekt dit hoofdstuk niet alleen maar over een typologisch beeld van het huwelijksverbond tussen Israël en de Heere, en dat het hersteld zou worden in de toekomst, en hoe het hersteld zou worden, en waar, en wanneer, dat wordt eigenlijk hier typologisch allemaal antwoord opgegeven. Maar in geestelijke zin spreekt het bij dit hoofdstuk ook over ons. Namelijk, niet alleen Israël zal straks achterom kijken, als het allemaal vervuld zal zijn, en ze hersteld zullen zijn in het land, en dan kijken ze terug en dan zeggen ze, ja, ik was een vreemdeling. En ik ben vervreemd geweest van God. Maar God heeft mij hersteld. En God is mij ter hulpe geweest. Wij zullen dat ook zeggen. En ook wij in ons leven zeggen dat vaak. Ook als we achterom kijken. Al in het heden. Als ik naar mijn geloofsweg kijk. Van begin af aan. dan heb ik inderdaad de Heer Jezus op een gegeven moment leren kennen als het manna. Als het brood des hemels, wat voor mij persoonlijk is nedergedaald. En ik heb ervan gegeten. En ik heb hem leren kennen als de geslagen rots. Dat hij voor me gekruisigd is. Maar ik heb ook gezien in die hele geloofsweg die ik vanaf dat punt in mijn leven, mijn bekering, heb afgelegd. Dat ik zeg, ja, ik was inderdaad in heel dat leven af en toe wel een vreemdeling. Voor God, ik ging af en toe vreemde wegen. Maar God heeft door schade en schande, door heel wat verschillende wegen die ik maar opging, ook in vooral christelijke wegen, heeft de Heer me uiteindelijk wel geleid. En geleid, en geleid. En is hij me tot hulpen geweest. En vaak achteraf, als ik dan terugkijk, zeg ik ja. Ik zie best die gouden draad vanaf mijn leren kennen van Christus tot op heden toe. En het is vaak een hele strijd geweest ook in mijn leven tussen geest en vlees. En ik heb heel veel verschillende wegen ingeslagen. Maar de Heer heeft het wel steeds mij zo geleid tot waar ik nu toe ben. En geestelijk ook gegroeid ben. En het wonderlijke is dat als je dan hier in het heden staat, dat je dan tot ontdekking komt van, ja, er is in mijn leven een strijd, hè. Een strijd met Amalek. Een strijd tussen het vlees en de geest. En met dat vlees heb ik het af en toe best wel moeilijk. En daar hebben we het over gehad in hoofdstuk 17. Maar hoe moet ik nou omgaan met de geest? Hoe moet ik nou wandelen door de geest? En daar geeft het hoofdstuk wel antwoord op. Hoe moeten we nou in gemeenschap met God blijven? Hoe moeten we nou blijven genieten? Hoe moet er nou een feest in ons leven blijven? Rustig in ons leven blijven? Nou, zegt Jethro, dan moet je rustig gaan zitten, vers 12. En dan moet je maaltijd gaan houden voor het aangezicht van God. En vaak vergeten we dat. Vaak zijn we heel erg druk. Te druk. Zoals Mozes enorm druk was hier. En maar in de geest aan het wandelen was. En maar heel erg druk was. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. En Jethro zag dat aan en dacht, nou, dat gaat niet goed. Nee, dat gaat niet goed. Wat is dat maaltijd houden? Dat maaltijd houden, dat is bijvoorbeeld wat Christus zegt in Openbaringen 3, vers 20. Laten we dat maar eens lezen. Daar staat ook nog maaltijd houden. Openbaringen 3, vers 20. Waar hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met mij. Ja, in feite kan het zo zijn, net als hier bij deze gelovigen van Laodicea. Ja, door allerlei omstandigheden dat de Heer toch buiten de deur van je leven staat. En dat hij aan de deur van je leven klopt. En soms inderdaad door het vlees en door het vlees te volgen. Of door vroom te zijn, zoals hier bij de Laodicense, kan de Heer als het ware buiten de deur worden gezet eigenlijk in de praktijk van ons leven. Dan zijn we wel heel erg vroom. En dat vonden de Laodiceeën van zichzelf ook, want die vonden zich rijk. En geestelijk nog eens verrijkt, maar er zal dan niets gebrek, zeiden ze. Maar die zei, nou, je weet het van jezelf niet. Hij zegt, maar je bent zelf, ben je ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt. En je moet maar eens geestelijke ogenzalf van me kopen. Dan kan je eens goed in de spiegel naar jezelf kijken. Want je ziet er niet uit. Dat is wat de heer zegt. En de Heer zegt dat ze lauw zijn. Lauwe christenen zijn. Lauwe kinderen gods. En dat ze, ja, eigenlijk naakt zijn. Geestelijk naakt. Helemaal niet aangekleed. Het lijkt nergens op. En de Heer zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ja, het kan zo zijn dat we dan de deur mogen openen van ons hart. En dat we de Heer mogen binnenlaten. En dat hij dan weer met ons maaltijd houdt. Dat is maaltijd houden. Maar als we dan maaltijd houden, Hoe blijven we dan in die gemeenschap van de Heer? Hoe wandelen we dan door de geest? Als hij is binnengekomen en maalt het met ons hout. Hoe moet dat dan? Als je naar Johannes 17 gaat. Johannes 14. Er staat in vers 21. Wie mij geboden heeft en ze bewaart, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, zal geliefd worden door mijn Vader en ik zal hem lief hebben en mij aan hem openbaren. Als we leven uit Gods woord, dan zal hij zich aan ons openbaren. En Judas, dat is niet Judas Iscariot, zeide tot hem, Heere, en hoe komt het dat gij uzelf aan ons zult openbaren en niet aan de wereld? Jezus antwoordde en zeide tot hem, indien iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. En dat is het bijzondere van dat maaltijd houden, van gemeenschap hebben. Met de Heere, met Vader en Zoon. Wat moet je daarvoor doen? Er moet maar één ding voor doen. Leven uit zijn woord. Zijn woord bewaren. Dat het woord rijkelijk bij ons woont. Maaltijd houden is eten. Dat is eten. Niet. Maaltijd houden is niet, broeders en zusters, een maaltijd laten klaarmaken. En u komt bij mij eten en u ziet het eten op tafel staan en u kijkt ernaar nu en u prijst het als ware de hemel in. U vindt geweldig wat Gees en ik misschien allemaal hebben bereid en wat er allemaal voor gerecht op tafel staan. He, u vindt geweldig, maar u eet er praktisch niet van. U blijft er alleen maar naar kijken. Ja, dat is niet eten, dat is geen maaltijd houden. Ook maaltijd houden is niet er langs lopen en van elke schaal een klein stukje even proeven wat het is. En dan weer terugleggen. Dat is niet maaltijd houden. Maaltijd houden is gewoon eten. Maaltijd houden is niet alleen het woord van God horen. Maar ook van het woord van God wat je dan hoort eten. Van het woord van God dus geloven. Daar met het hart op ingaan. Persoonlijk op ingaan. Dat is eten. Dat is maaltijd houden. En het geweldige is dat als je de Heere Jezus Christus in je leven binnenlaat. En hij houdt maaltijd met je. En je leeft vanuit zijn woord, je eet vanuit zijn woord, dagelijks. Dan staat hier, dan zal mijn Vader hem lief hebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen. Maar houdt Vader en Zoon gemeenschap met je. Die wonen bij je, die trekken bij je in. Maaltijd houden is gemeenschap hebben. Heerlijk met elkaar aan tafel zitten. Heerlijk met elkaar spreken, van hart tot hart. Het gaat niet alleen maar zoals soms in gezinnen zijn van dat het een of andere schanspartij is. Zo hoeft het ook niet te zijn. Nee, je zit met elkaar aan tafel en je houdt maaltijd. Je hebt gemeenschap met elkaar. Daar spreekt dat maaltijd houden van. En dat doet de schoonvader van Mozes, Jethro. Hij zit daar rustig maaltijd te houden. Voor het aangezicht staat er van God. En als je zo eet, en als de Heere zo intrek bij je genomen hebt en zo maaltijd met je houdt, dat de Vader en de Zoon bij je wonen in je leven en je zo bent in de rust, ja, dan ga je volwassen ook staan en groei je ook naar de volwassenheid in het geloof. En daar is het ook hier om bedoeld. En Jethro die geeft tijdens die maaltijd ook wel raad. Want in vers 14 staat, toen de schoonvader van Mozes zag al wat hij te doen had met het volk, zeide hij, wat hebt gij toch met het volk te doen? Waarom houdt gij alleen zitting, terwijl het gehele volk voor u staat van de morgen tot de avond? Ja, het is bijzonder dat in feite Jethro dit opvalt en dat hij denkt van, wat Mozes daar allemaal doet, dat doet hij fout. Dat moet hij eigenlijk heel anders aanpakken. Daarom zegt hij in vers 17, maar de schoonvader van Mozes zei tot hem, het is niet goed wat gij doet. Gij raakt geheel uitgeput. Gij zowel als dit volk dat met u is. Want dit is te zwaar voor u. Gij kunt het alleen niet doen. En dan zegt hij, luister nu naar mij, ik zal u raad geven en God zal met u zijn. Vertegenwoordig gij het volk bij God en breng de zaken voor God. Voorts moet gij hun de inzettingen en de wetten Gods inscherpen. Hè? Denk maar aan het woord van God inscherpen. En hun de weg bekendmaken die zij te gaan en het werk dat zij te volbrengen hebben. Daarnaast moet gij onder het gehele volk omzien naar flinke, godvrezende, betrouwbare mannen die winstbejag haten en hen over hen aanstellen als overste van 1000, overste van 100, overste van 50 en overste van 10. Die zullen ten alle tijden onder het volk recht spreken. Dan zullen zij alle grote zaken voor u brengen, maar alle kleine zaken zullen zij zelf berechten, zodat zij u verlichting geven en met u meedragen. Indien gij dit doet en God het u gebiedt, dan zult gij staande kunnen blijven en zal ook al dit volk tevreden naar zijn woonplaatsen gaan. Ja, dat is volwassen handelen in het geloof. Niet gaan rennen in het geloof. Het is ook wandelen in de geest. Niet rennen in de geest. Herhaaldelijk moeten gelovigen dat in de Bijbel leren. Als de apostelen in de handelingen, lees je in Handelingen 6, meemaken dat er zoveel duizenden van de Joden tot geloof komen, dan gaan ze in een soort commune leven, dat lees je ook, als een beeld straks van Frederijk al, wat dan al geschiet op aarde. Ze delen alles met elkaar en ze verkopen ook alles. Ze eten ook met elkaar. En want daar zijn de apostelen mee bezig op een gegeven ogenblik, die 12. Nou, die zijn aan het rennen vanuit de keuken. Want alle tafels moeten bediend worden. Daar moet van alles op worden gezet. Hè? Aan eten, aan brood, aan drinken, noem maar op. Daar zijn ze zo druk mee. Ze worden helemaal tureleurs ervan. Opeens komen ze tot ontdekking, weet je wat we nodig hebben? We moeten voor al die zaken, moeten we eigenlijk wat mensen aanstellen. En die stellen dan 7 diakenen aan, waaronder Stefanus. Hè, die ook hun gaat meehelpen. Zo komen ze tot de ontdekking. Dat zie je ook bij de spijziging van de 5000. En de Heer die probeert daar zijn discipelen uit bij de spijziging van de 5000. Want het is heel laat geworden. En die 5000 mensen die staan daar. En dan zegt de Heer opeens tegen ze, terwijl ze heel druk al de hele dag die discipelen zijn bezig geweest met die duizenden mensen, zegt de Heer tegen ze, joh, geef jullie even nog even die mensen allemaal te eten. Dan zegt de Heer even tegen ze, joh, geef ze even allemaal te eten, jongen, zorg er even voor. Dan zeg hij tegen die 12, en die 12 die raken helemaal van de kook. Die raken helemaal over hun toer. Ze zijn helemaal de weg kwijt. Die worden zo druk, zien er geen gat meer in, geen oplossing meer in. Het rijst over hun hoofden heen. Ze weten er ook geen oplossing voor. En dan komen ze weer terug bij de Heere. En de Heere die gaat dan rustig weer maaltijd houden. Heel bijzonder is het continu maaltijd houden. Want in Handelingen 6 is het maaltijd houden. Dat gaat echt om maaltijd houden. En bij de spijziging van de 5000 is het weer maaltijd houden. Want die 5000 moeten worden gevoed. Maaltijd houden. En de Heer zet ze ook neer in groepjes allemaal. Hij verdeelt het allemaal. Verdelen, verdelen, verdelen. Iedereen gaat zitten. En de wonderbare spijziging vindt plaats. Het wordt rustig via die 12 uitgedeeld en alles loopt op rolletjes. Ja, weet u, wij moeten leven vanuit Gods woord. Leven in de gemeenschap des Heren. Daar gaat het eigenlijk om. Dat we beseffen dat de Heer Jezus in ons leven is. Dat we hem toelaten in ons leven. En dat we de tijd met hem doorbrengen om rustig met hem gemeenschap te hebben, maaltijd met hem te hebben. Want hij is de bron, hij is de kracht in ons leven. Veel christenen die worden heel erg druk. En worden zo druk en worden zo onrustig. dat ze er geen gat meer in zien. Veel christenen zijn als Martha. En geen Maria. Martha. Daar voelen we ons maar in thuis. Onze inzet. Dit doen, dat doen, zus doen, zo doen. Dat is Martha. Die Jezus komt op bezoek, ik weet het wel, in Betanië. Bij dat huisgezin daar. Met Lazarus, hun broer. En Martha en Maria. En wat doet Martha? Martha gaat rennen. Maar wat doet Maria? Nou, de mensen gesproken zeggen, ja, Maria die steekt geen vinger uit. Nee, wat doet Maria? Maria gaat zitten aan de voeten van de Heer Jezus en gaat naar hem luisteren. Die heeft gemeenschap met hem. Neemt alle tijd voor hem. En zelfs Martha, die ergert zich er een beetje aan, die zegt, joh, zou je ook niet eens wat gaan doen? En wat zegt nou de Heere tegen Martha? Hij maakt aan Martha duidelijk, wie heeft nou het goede gekozen? Martha of Maria? Nou, de Heer zegt, maar Maria heeft het goede gekozen. En niet Martha. In ons leven moeten we oppassen, ook in de christelijke dienst, ons Mozes, dat we niet heel erg druk worden. En dat we geen rust meer hebben om maaltijd te houden met de Heere Jezus Christus zelf. Dat we daar rustig de tijd voor nemen, want Hij is de kracht, Hij is de bron van ons geestelijk leven. Hij voedt ons. En als we het aan Hem overlaten in gemeenschap met Hem bespreken, komt het vanzelf goed. Met Mozes ging het zo niet goed. Jethro had helemaal gelijk. Jethro zei in vers 17, het is niet goed wat gij doet. Gij raakt geheel uitgeput. Zowel gij zowel als dit volk dat met u is, want dit is te zwaar voor u. Gij kunt het alleen niet doen. Maar dat moet, het moet soms een keer hard tegen ons gezegd worden. Wilt dat echt tot ons doordringen? Wat leren we nou uit dit hoofdstuk? Nou, het hoofdstuk leer je, als je naar vers 14 kijkt, dat je niet bezig moet zijn van de vroege morgen tot de late avond. Waarom houdt gij alleen zitting terwijl het volk voor u staat van de morgen tot de avond? Elders zegt in de Bijbel staat, elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Hou het nou gewoon bij vandaag. En wees niet bezig van de vroege morgen tot de late avond met allerlei druk te doen en druk te zijn. Met allerlei bezigheden. Neem tijd om maaltijd te houden met de Heer Jezus Christus. Lees zijn woord. Wanneer heeft u deze week voor het laatst gelezen? Hoe lang heeft u gelezen? Hoe lang ben je op de knieën daardoor geweest? In gemeenschap met de Heer. Heel concreet is dit. Dan pas woont de Heer echt bij je, de Vader bij je, en maak je dat mee gemeenschap met Vader en Zoon door de Heilige Geest. Wat wij gaan doen is vaak alles doen in één dag. Net als Mozes. Alles maar proberen te doen in één dag. Alles maar opstapelen. De zorgen voor morgen en voor overmorgen en voor volgende week en voor volgende maand. We stapelen allemaal op en gaan we allemaal deze dag doen. Gaat toch niet lukken. Ging Mozes ook niet lukken. Maar we gaan het altijd zo doen. En je bent zo druk dat je geen tijd meer over hebt voor de Heer. Want we zijn oh zo druk. Maar we hebben eigenlijk alle tijd van de wereld. Je moet maar één ding tegelijk doen. Je moet het verdelen. Dat leerde Mozes hier. Verdeel. Je moet het verdelen. Niet alles in je eentje doen. Waarom houdt gij alleen zitting? Verder, ja, je moet het verdelen. Hè? Dat leerde hij ook, vers 24. Mozes nu luisterde naar de woorden van zijn schoonvader en deed al hetgeen hij gezegd had. Onder geheel Israël koos Mozes flinke mannen en stelde hen aan als hoofden over het volk, overste van 1000, overste van 100, overste van 50 en overste van 10. Verdelen. Wij zijn een samenlichaam. Oh ja? Ja, samenlichaam. Dus alles is het, in de gemeente van Christus is alles samen. We zijn samen opgewekt. We zijn samen levend gemaakt. We zijn samen gezet. We zijn een samenlichaam. We mogen alles samen doen. Door een band des vredes. Je moet het ook samen doen. Deelt elkanders lasten. Dan moet je echt delen. En ook met elkaar dragen. Je hoeft niet alles in je upje te doen. Mozes, je hoeft dat niet te doen. Je hebt zoveel mensen. Flinke mannen. Je hebt er genoeg. En toen ging hij kijken, ja, ik heb er genoeg. En zo werkt de Heer altijd, verdelen. In de handelingen leren ze dat ook, zegt de apostelen. Verdelen. Wel een beeld van Duitsland en Frederik in de handelingen. Maar verdelen het nou maar in Jeruzalem. En opeens had het heel rustig. Heel makkelijk ging het allemaal. Want ze deden met elkaar. En straks is in Duitsland en Frederik is het ook zo hoor. Want dan worden de mensen aangesteld geloof ik over 10 steden. En dan weer eentje over 5 steden. En dan weer eentje over 1 stad. En weer eentje over 10 dorpen zal ik maar zeggen. En 5 dorpen en 1 dorp en 1 gehucht. Maar zo gaat het wel. Van boven naar beneden. Hij is de koning der koningen. Maar het zal helemaal georganiseerd zijn. En alles zal zijn vrede, want het is een vrederijk. Vrede. Innerlijke vrede. Ja, wij leggen vaak de lat ook persoonlijk veel te hoog, omdat we veel te druk zijn en alles in 1 keer willen doen. Maar dat nou over aan de Heer. En wat we ook moeten doen in ons leven is, splits nou eens hoofdzaken van bijzaken, Mozes. Je maakt van elke zaak maak je een hoofdzaak. Oh ja? Ja. Hè? Vers 22. Als je dat nou doet, al die mensen aanstelt dat je het samen gaat doen. Hè? Die zullen ten alle tijden onder het volk recht spreken. Dan zullen zij alle grote zaken voor u brengen. Maar alle kleine zaken zullen zij zelf berechten. Zodat zij u verlichting geven en met u meedragen. Ja, je hebt nou eenmaal grote zaken en kleine zaken, Mozes. En zo hebben we ook in ons leven allerlei grote zaken, maar ook hele kleine zaken. En als je dan die kleine zaken, hoofdzaken gaat maken, ja, dan worden we heel erg druk en dan houden we het ook niet vol. Je moet hoofdzaken van de bijzaken scheiden en je over die bijzaken niet al te druk maken. En Mozes, die heeft goed naar zijn schoonvader geluisterd. En die is het gewoon gaan doen. En dat moeten wij in feite ook doen. Als we nou het manna hebben leren kennen, Christus. En we hebben de geslagen rots leren kennen. En we kennen ook wel die strijd tussen vlees en geest. Maar we staan in dat overwinningsleven door genade. Omdat we met gevouwen handen enzovoort staan. Hij kent het wel. En dat we 2 parakleten hebben die ons ondersteunen. Dan mogen we niet geest voorwaarts gaan, maar dan mag je dat doen wel in de rust. En dat je niet vergeet wat er ook gebeurt, hoe druk het om je heen is, wat voor stormen er ook woeden, dat je maaltijd houdt voor het aangezicht des Heren, net als Maria. Dan verkiezen we het goede deel. Jethro hield maaltijd. Weet je wie nog meer maaltijd hield? Melchizedek. Het is al veel te laat, dus ik stop ermee. Maar bijzonder is, daar moet je zelf maar eens over nadenken. De parallel tussen Melchizedek en Jethro. Allebei priesters. De een van Salem en de ander de priester van Midian. Ja. Allebei brengen ze vrede. Melchizedek is de koning van Salem. Salem is vrede. En als ook hier Jethro op bezoek bij Mozes komt, dan zegt hij shalom hier in het Hebreeuws. Vrede tegen Mozes. Vrede. Heel bijzonder is, die geschiedenis van Melchizedek, die staat vlak voor dat het verbond, God het verbond met Abraham sloot. In Genesis 14 namelijk staat Melchizedek. En Genesis 15 is het verbond met Abraham. En dit is Exodus 18. Het bezoek van Jethro, vlak voor Exodus 19, het verbond op de Sinaï. Het is allebei na een strijd. Melchizedek komt nadat Abraham gestreden heeft tegen Kedar Leomar. Jethro komt nadat er een strijd is geweest met Amalek. Maar wat mooi is, Jethro houdt maaltijd. En wat doet Melchizedek? Die doet het ook met Abraham. Die houdt maaltijd, want hij spijzigt hem met brood en met wijn. Ja. Het is allemaal een type van Christus. Christus wil met ons maaltijd houden. Laat de Heer Jezus, als die klopt aan de deur van je hart elke dag, laat hem even toe. Hou alsjeblieft maaltijd met hem. Ga zitten aan zijn voeten en luister naar hem. Nodig vanzelf shalom, vrede in ons leven. Amen. Zullen we samen danken? Ja, Heer Jezus, wij danken u. dat wij zo uit Exodus 18 mogen leren dat het belangrijkste, blijkbaar wat u in ons leven wil, is gewoon persoonlijk met ons maaltijd houden. Met ons gemeenschap hebben. Gij wilt bij ons wonen. En gij hebt ons ook uw woord gegeven. Zodat we vanuit dat woord ook kunnen leren hoe we dat in de praktijk mogen doen. En dat we uw woord zo mogen overdenken. Met dat woord ons ware oogst mogen voeden. En dat we dan, terwijl we zo met u en aan u, aan dat woord, aan het eten zijn, over dat woord en over heel ons leven met u van gedachten mogen wisselen. En mogen ervoor danken, Jezus, dat dat een ervaring mag zijn, een toestand mag zijn, die er steeds mag wezen, iedere dag opnieuw, dat we tijd voor u nemen. En in de binnenkamer zo, ja, als ware, u Heer en Koning laten zijn en meester laten zijn over ons leven, met al de drukte en alle zorgen en alle problemen en situaties die daar zijn. Ja, Jezus, dan wil gij vanzelf ons uitkomst geven, ons raad geven. En dan blijven we in die innerlijke rust die gij ons geeft. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Jezus, wilt u ons dat zo geven? Gij hebt dat in feite in Exodus 18 Mozes geleerd. Wilt u ons dat ook leren? Om zo heel praktisch in het leven te kunnen opereren. En voorwaarts te gaan. Want het is vaak een kakofonie om ons heen. Een drukte van je welste. Waar we ook over gezongen hebben. Maar bij u, dicht bij u, is er altijd vrede. Vrede voor ons hart. En er is altijd die ruimte. En dan worden we ook in de ruimte door u gebracht. En dan mogen we genieten van de rust. En van uit die rust dan voorwaarts gaan. En Jezus, we danken u dat u ook zo met Israël. Voor de toekomst, waar we over gedacht hebben. En we dat gezien hebben, dat typologische beeld van het huwelijk. Tussen Mozes en Zipporen wat stuk lag. En ook dat huwelijksverbond wat in feite verbroken is en stuk ligt tussen u en uw volk. Weten we toch dat ondanks alles gij met uw genadehand ook dit volk zo leidt. En ook al zijn ze nu vreemdeling en verstrooid in deze wereld. We danken Heer Jezus dat u ze als volk laat voortbestaan. En dat ze u toch weer mogen ontmoeten. We danken ook in ons eigen leven. Dat als we achterom kijken dat we soms ook rare bokkensprongen hebben gemaakt. Vreemde wegen soms zijn ingeslagen. Ook niet altijd in overleg met u. Soms u ook volkomen zijn kwijtgeraakt. Zoals Israël ook. Maar toch, Heer Jezus. Als we weer terugzien, dan was gij onze helper. Dan stond gij opeens op een kruispunt van ons leven. En dan klopte gij weer op de deur van ons hart. En dan mochten wij die deur weer open doen. En dan kwam gij weer binnen. En maakte gij alles weer goed. En dan was er weer maaltijd met u en gemeenschap. Wil u danken, Heer, voor uw liefde. Wil u danken voor uw genadehand. Dat u ons leven voortleidt. En dat wij ook mogen zeggen. Eliezer, de Heere is mijn helper. Jezus, wees ons dan zo nabij. In de week die voor ons ligt. En help ons zo. Ook in bijzonder de familie Montanus. Met Fred en Karin. En Frank, Heer, wilt u ze allemaal nabij zijn. Ons ook allemaal nabij zijn. We mogen het samen ook dragen. Samen ook elkaar zo verlichting schenken naar de mens. En maar bovenal, we hebben u. En we mogen ons steeds toevertrouwen aan u. Want eens maakt gij alles goed en zullen er geen tranen meer zijn. Dank je, Jezus, voor uw onmetelijke liefde, uw nabijheid en uw trouw. Geprezen Jezus, zijn uw grote naam. Amen.